Als we de Netflix top 10 moeten geloven, genieten we massaal van alles wat met misdaad te maken heeft. Ook in theaters en musea is het moorden, frauderen en roven wat de klok slaat. Misdaad en geweld. We vinden het heerlijk om te zien en erover te horen. En tegelijkertijd is het iets dat we in de echte wereld met man en macht bestrijden. In deze podcast vragen we de kunstenaars waarom zij zo gegrepen worden door de misdaad. En vragen we de misdaadbestrijders hoe kunst hen kan helpen in hun werk. Wij zijn filmmaker Julius Ponte en theatermaker Sherilyn Adriaans. En dit is Tussen Kunst en Misdaad. Van harte welkom vandaag. Vandaag gaan we in gesprek met twee gasten. Ze hebben elkaar niet eerder ontmoet. En ze delen vanuit twee verschillende werelden hun ervaringen. Inzichten en visies over de Deense documentaire serie Advocaat van de Onderwereld van Mats Brugger. Giels Winkels, jij bent hoofdofficier van justitie en geeft leiding aan het functioneel parket van het Openbaar Ministerie. Het onderdeel van het OM dat zich richt op de bestrijding van complexe vormen van criminaliteit, zoals financieel-economische misdrijven, fraude, milieucriminaliteit en ontnemingszaken. En je was onder andere betrokken bij de zaak tegen de Hells Angels in Amsterdam.
Klopt.
Welkom. En Joost van der Valk, je bent prijswinnend documentairemaker met een Emmy en een BAFTA. En maakte onder andere een documentaire serie over Satudara, One Blood. En werkte mee aan meerdere internationale films over drugseconomie. En aan de net gelanceerde documentaire Hood Fights in Nederland. Van harte welkom allemaal, allebei.
Dankjewel.
Jullie is natuurlijk ook. We gaan het vandaag hebben over de serie, de documentaire serie Advocaat van de Onderwereld. En dat is een serie die gaat over bedrijfsjurist Amira Smadjic. En zij was ooit vertrouweling van beruchte bendes. En nu geeft ze aan te willen ontsnappen aan dat verleden. En daar bedenkt ze een plan voor. Ze opent speciaal voor de serie opnieuw een kantoor. Maar dit keer vol verborgen camera's van het team van Mats Brugger, de regisseur, de filmmaker. Advocaat van de Onderwereld, dat is de Nederlandse titel. En te kijken op NPO Start.
Yes.
En als je ergens anders gaat kijken, de internationale titel is Black Swan.
Zeker.
Voordat we in gesprek gaan met Michiels Winkels en Joost van der Valk, ben ik heel benieuwd wat mijn collega Julius te vertellen heeft over deze aflevering.
Ja, nou, ja, ik zal proberen kort te zijn, want het is een lange introductie. Nee, ja, ik vind het super tof dat we weer een keer een aflevering hebben met twee mensen, twee gasten die elkaar helemaal niet kennen. Ja. Dat is altijd spannend. We hebben een zeer fascinerende serie uit Denemarken die dat land daar op zijn kop heeft gezet. Die hebben we allemaal bekeken en we hebben er allemaal volgens mij op onze eigen manier van genoten. En zijn er verbaasd over dat dit gemaakt kan worden, hoe dat gemaakt is. Dat is zeer intrigerend. Dus ik zou zeggen, let's go.
Oké. We gaan even kort luisteren naar een fragment dat je een beetje feeling krijgt met de serie. Heel kort.
In een kantoorgebouw in de Deense hoofdstad Kopenhagen vindt een geheime bespreking plaats. Op de agenda staat: wat is de beste manier om zwaar vervuilde bouwgrond spoorloos te laten verdwijnen? De man is een veelvuldig veroordeeld crimineel en lid van de beruchte motorbende Bandidos. De vrouw is zijn juridisch adviseur. Dat denkt hij tenminste. Want in feite is zij een mol die een crimineel netwerk op verborgen camera probeert vast te leggen.
Ja, en die vrouw, die mol, dat is dus die Amira waar het over hadden, die dat kantoor opent. Ik ben heel benieuwd. Laten we beginnen met Michiel. Hoe heb jij naar deze serie gekeken?
Ja, ik vond het enorm fascinerend. En met name omdat het iets laat zien wat we normaal nooit zien. Ja. En dat zit natuurlijk helemaal in het concept van die documentaire, hoe het is opgezet. Ik werk natuurlijk met dit soort zaken. En voor ons is het beeld niet helemaal nieuw. Maar zo open en bloot in your face, wil ik haast zeggen, zien wij dat natuurlijk ook niet. Zeker niet omdat het afspeelt in een advocatenkantoor waar natuurlijk alle waarborgen zitten met geheimhouding, waar wij nooit bij komen.
Yeah.
Ja, en om dit nu zo ongefilterd te zien, dat was ook wel een beetje smullen.
Smullen? Interessant, ik kan me heel goed voorstellen. En Joost, hoe heb jij hier naar gekeken?
Ja, wie zegt dat? Ik vond dit weer zo'n voorbeeld dat documentaire echt nog gewoon veel spannender kan zijn dan fictie. Ik vond het echt. Ik heb het echt gebinged. Ik vond het ijzersterk. En het heeft natuurlijk ook gewoon wel. Het heeft zoveel effect gehad ook in Denemarken. Er is zoveel blootgelegd dat het ook nog eens een keer journalistiek super sterk is. Dus. Ja, hier en daar wel wat dingetjes van. Ik dacht, stilistisch zou ik dat misschien anders doen. Maar ik vond het echt een briljante serie, hoor. Echt heel goed.
Ja, want jij kijkt er natuurlijk ook naar als filmmaker. Ja. Maar het was ook, kan je ook zeggen, was het smullen?
Gewoon wel in de zin van je blijft kijken. Ja, fascinerend, ja, absoluut.
Want ik belde jou even en toen zei je ook... ja, ik heb aflevering 1, maar niet spoilen. Dus dat heb ik ook niet gedaan. We gaan nu wel voor de luisteraar... we gaan nu wel toch een beetje spoilen. Want anders kunnen we het er niet over hebben. Michiel, ik ben heel benieuwd. Julius zei het in zijn introductie al een beetje. Denemarken schrok hiervan. Want Denemarken stond in de top 3 van meest veilige landen. Kun je iets zeggen over Nederland? Hoe zitten we erbij als Nederlanders? Moeten we ons ook zorgen maken? Of,
ja, interessant is natuurlijk dat Denemarken is... nou, eigenlijk een beetje het voorbeeld van de democratische rechtsstaat, zoals wij dat kennen. Op alle internationale lijstjes, als het gaat over anticorruptie, als het gaat over het witwassen van geld. Denemarken staat altijd aan de goede kant en altijd bovenaan. Ja. Dus vanuit dat perspectief kijk je ook vanuit Nederland. En wij staan overigens ook altijd wel heel goed, toch een beetje naar Denemarken. Ja, zo zijn wij ook. Ja. Of zo willen we ook zijn, laat ik het zo maar zeggen. Mm-hmm. Dus ik denk dat er veel parallellen zijn. En wat Joost aangaf, dat is echt wat er in Denemarken is gebeurd. Mensen zijn echt hun hele zelfbeeld kwijtgeraakt door deze documentaire. Omdat het iets blootlegt waarvan de Denen dachten. Dat gebeurt in andere landen, dat gebeurt in Latijns-Amerika, dat gebeurt in het Oostblok, maar niet bij ons. En ik denk dat wij naïef zijn als Nederland, als wij zouden zeggen, dat gebeurt niet bij ons.
Ik las later ook nog in een artikel dat nadat deze serie is uitgekomen, dat er ook nog een nieuwe wet is ingekomen om het...
Het witwassen van geld moeilijker te maken. Ja, klopt wat je zegt. Nee. Nou ja, dat is wel om aan te geven hoe groot het effect is geweest van deze documentaire op de Deense samenleving. Niet alleen zijn er door de Deense orde van advocaten excuses gemaakt. Er is politiek heel veel aandacht voor geweest. Maar er is ook nieuwe wetgeving gekomen. Juist om te voorkomen dat dit, wat de film of de documentaire blootlegt, is het gemak waarmee crimineel geld wordt witgewassen en waarmee crimineel geld uiteindelijk doorcijpelt in de legale economie. Met behulp van wat wij dan noemen facilitators. Yeah. Mensen uit de bovenwereld die mogelijk maken dat criminelen hun geld plaatsen.
Yeah.
En dat is wat er in die discussie naar voren is gekomen. Juist vanuit die naïviteit misschien van dat gebeurt bij ons niet. Is nu wel wetgeving aangescherpt vanuit de gedachte. Ja, het gebeurt bij ons dus ook. Dus we moeten de wet aanpassen.
Ja. Yeah. En trekt Nederland daar dan een les uit? Of is het toch nog, dit gebeurt in Denemarken, doet zo'n serie...
Nou, het is niet zo dat wij in Nederland, denk ik, helemaal naïef zijn. En ik zei al, we moeten ook daarin niet denken dat het bij ons niet gebeurt. Ja. Wij hebben, en dit is even vanuit mijn perspectief voor onze organisatie, is dit core business... Wij houden ons bezig met de witte borden criminaliteit. Mm-hmm. Al mijn officieren, en dat zijn er meer dan 100, houden zich bezig met de vermenging onderwereld, bovenwereld. En wat ik wel mooi vind in deze documentaire is dat je ziet, het is ook niet één vorm van criminaliteit. Het gaat om fraude, het gaat om witwassen, maar het gaat ook om milieucriminaliteit. Nou, allemaal thema's die bij ons
katvangers.
Spelen. Katvangers, een van de... hoofdrolspelers is iemand die een soort facturenfabriekje heeft. Die produceert facturen op bestelling waarmee je allerlei schijnconstructies kan verhullen. Nou, dat zijn elementen die zien wij in onze onderzoeken eigenlijk dagelijks terug. Maar wat ik al zei, ja, zo ongefilterd en zo in your face met hooggeplaatste ambtenaren tot gerenommeerde advocaten. Van een kantoor wat zelfs de Deense koninklijk huis adviseert. ja, dat is toch wel ook wel een beetje ontluisterend.
Maar ik vraag me dan, ik wil niet te veel op jullie stoel gaan zitten, maar ik vraag me dan ook zelf
af. Het is een gesprek, hè?
Ik vraag me dan heel erg af van, Nederland is natuurlijk wel voor de buitenwereld vaak ook de narco's. Narco-staat Nederland worden we zelfs genoemd. Hè. Drugs zijn hier natuurlijk, wij zijn best wel centraal in internationale drugshandel. Mm. Dus dan daar komt natuurlijk ook witwassen bij, dat kan niet anders. Dus ik weet eigenlijk helemaal niet of er cijfers dan zijn of zo van hoe erg is het in Nederland. Hè? Want de Denen is eigenlijk zijn daar ook al jaren bendes en is daar van alles aan de hand. Maar dat heeft de normale Deen dan misschien minder door. Maar in Nederland zou je toch zeggen dat mensen zich best wel bewust zijn van het feit dat we ook wel heel veel criminele organisaties hebben. Dat er veel drugshandel is. En dan moet er dus ook wit gewassen worden, toch? Want ja. er komen echt tonnen coke binnen.
Ja. Nou, het is altijd heel lastig om te zeggen, er is zoveel crimineel geld. Er zijn getallen dat het om meer dan 15 miljard gaat, ja. Wat uiteindelijk toch weer zijn weg gaat vinden. Ik denk, even om de parallel met Denemarken te trekken, het is niet dat Denemarken geen criminaliteit kende, met name de motorbendes. Nou, daar heb jij ook wel wat films over gemaakt. Ja. Zijn daar natuurlijk al langere tijd ook wel in beeld. Maar als je het op Nederland zet, ja, dat drugsgeld moet ergens zijn weg vinden. Wat we daarin zien is dat een groot deel gaat ook naar het buitenland. Dat gaat via ondergrondsbankieren. Dat wordt gebruikt om nieuwe partijen drugs weer aan te kopen. Maar je krijgt ook een hele schaduweconomie in Nederland. Je ziet dat, en dat noemen we dan het cashcompensatiemodel, waarbij crimineel geld eigenlijk in de legale economie wordt gepompt, waardoor je bijvoorbeeld als ondernemer ook een deel van je personeel zwart kan betalen. Waardoor je en dan zie je ook de vermenging met andere vormen van criminaliteit, zoals arbeidsuitbuiting. Je ziet het zwart werken, mensen die een uitkering hebben, tegelijkertijd werken. Nou, die krijgen dat contantengeld. Ja. Om dat allemaal af te dekken, heb je van die facturenfabriekjes nodig. Dus dat is wel wat er inmiddels aan de hand is. En een groot deel gaat natuurlijk naar het buitenland, wordt in vastgoed geïnvesteerd. Dus het vermengen van dat geld onderwereld, bovenwereld is iets wat in Nederland ook echt gebeurt. Maar dat is inmiddels wel een mondiaal probleem.
Ja. Ja. En Michiel, dat is jouw core business, zoals je net al zei. Maar eigenlijk ook ergens jouw core business. Want Joost, jij maakt films. Je hebt de film Satudara One Blood gemaakt. En voor de luisteraar, dit is een Nederlandse documentaire film over de beruchte motorclub Satudara. Die bekend staat om criminele activiteiten in Nederland en daarbuiten. Dus wat is dan jouw beeld van, misschien ook een beetje gekleurd, maar wat is dan jouw beeld van Nederland?
Je noemt Satudara, hè? Dat is een motorbende die in Nederland begonnen is. Maar die zit dus ook in die Black Swan-serie. Die komen daar ook als een van de drie motorbendes naar voren die daar geld probeert wit te wassen. Dat is een exportproduct van Nederland. Dus daar heeft Nederland in zekere zin iets mee te maken. Dat die motorclub in Nederland is begonnen en daar is doorgegaan. Dat is, dat is dus eigenlijk een Nederlands exportproduct in dat opzicht.
Dus jij bent sowieso veel minder naïef. Ja. En hoe de Denen bijna in een identiteitscrisis belanden na het zien van deze serie, denk jij?
Nee, het verbaast mij helemaal niks. Maar ik denk ook, kijk, dat is ook bijvoorbeeld in Zweden was, daar heb je eenzelfde soort, daar is laatst ook een programma over geweest op Nederlandse televisie over kindsoldaten. Daar heb je weer een heel ander probleem met gangs ook. En dat is ook veel, niemand denkt ook dat bij Zweden hoort. Dat is een heel gewelddadig fenomeen natuurlijk. Zijn jongens van 13, 14 die daar dan zeg maar vermoorden worden ingeschakeld. Is een ander land. Maar dat is volgens mij is dat in Zweden voor normale Zweedse mensen ook zoiets van, hè, dat hoort toch helemaal niet bij Zweden? Dus een soort van naïviteit.
Dat gaat zelfs zover dat die jongens uit Zweden ook opduiken bij liquidaties in Spanje of in andere Europese landen. Ja. Dus daar wordt het ook een soort exportproduct.
Ja, wat heel gek is, want dat wij hebben dat ook niet, dat beeld van Zweden, dat daarbij hoort. Dus, maar ja, ik vind het ook heel interessant dat die serie dus 50% van de Denen heeft hem gezien, begrijp ik, die Black Swan.
Ja, heel hoog percentage. Ja,
en dat je denkt van, dan hebben ze dat ook op een of andere manier enorm weten te promoten. Dat dat dus gewoon een hele belangrijke serie was, want iedereen heeft het gewoon gezien daar. Dus ja. Dat is,
ja, maar ik denk dat dat natuurlijk dus ook, ja, het is goed gemaakt. Het is een goed product, het fascineert. Het wordt waarschijnlijk primetime uitgezonden, kan ik me voorstellen, een groot tv-station. Dus ik kan me voorstellen dat mensen dan, ja, mensen gaan, heb je het al gezien? Dan is het op een gegeven moment, gaat het natuurlijk super hard. Ja.
En maar, dat is. Want daar ben ik wel benieuwd naar. Hè? Wat is jullie inschatting als zoiets in Nederland zou zijn geproduceerd? Als jij zo'n documentaire had gemaakt. Wat...
Nou ja, ik denk dat is iets. De grap, want ik had vandaag met mijn broertje, die ook films maakt, over van wie zou dit in Nederland kunnen maken, zeg maar. Toen zei hij Joost, maar dat weet ik niet. Of Joost dit zou kunnen, omdat het toch een ander soort film is. Die Mats is natuurlijk een filmmaker die vaker dit soort films heeft gemaakt, waarin hij een soort werkelijkheid om zichzelf heen gecreëerd. Hij heeft een film gemaakt waarin hij als een fictieve diplomaat bloeddiamanten probeert te kopen. Hij heeft iets geprobeerd in Korea een wapenfabriek. Dus het is iemand die ook wel... inmiddels heeft hij ook een journalistiek onderzoekplatform. Maar het is wel iemand die provocerend te werk gaat. Dus als je dan in Nederland denkt van wie zou dit kunnen maken? Ik denk wel... Ik vond het zelf heel inspirerend. Ik denk wel dat het ook een oproep is. Zo'n serie als dit een oproep is aan makers en journalisten in Nederland om op deze manier te werk te gaan. Om veel risico te durven nemen. Om ook, om ook op hoog niveau je werk te kunnen en willen doen, zeg maar. Ik denk, ik weet gewoon niet zo heel veel makers die dit zouden kunnen. Ook omdat zo'n undercover operatie. Vraagt ook wel iets van je. Want uiteindelijk moet je ook ruzie willen maken. Uiteindelijk heeft hij ruzie gekregen met Amira. Hij gooit natuurlijk ook een aantal mensen. Hij filmt mensen die vervolgens... Ja, die ook best wel veel problemen krijgen. Niet veroordeeld raken. Dus hij laat natuurlijk criminele activiteiten zien. Maar hij heeft verder geen toestemming van die mensen. Dus je moet een soort van...
Risico?
Je hebt natuurlijk... Kijk, je hebt mensen die boeken schrijven over hun familie. En daarmee hun familiebanden verbreken. Maar je hebt ook makers die documentaires maken over mensen... Kijk, ik maak ook documentaires, maak ook films. Maar ik ben meer misschien iemand die het fijn vindt... als ik een film over jou maak, dat jij het ook een fijne film vindt. En als jij het geen fijne film vindt, dan kunnen we daar ruzie over krijgen. Maar dat zijn situaties waarin je terechtkomt. Dus het zijn sowieso, denk ik, makers die dat conflict aandurven gaan... met de mensen over wie ze een film maken. Dan moet je ook nog... Ik denk dat Peter R. de Vries in Nederland iemand was... die op dat niveau actief was als journalist, ja. Als maker, als mens... ook een visie heeft over hoe die het land... wat hij belangrijk vindt, de politiek. Hij spreekt zich overal over uit. Ik denk dat... Ja, er zijn niet zoveel van dat soort mensen. Weet je? Dus maar...
Het is ook, denk ik, wat ze ook volgens mij aan het begin zeggen... het is natuurlijk ook echt een gouden kans. Hè? Ja. Amira is op een of andere manier bij hun terechtgekomen. En die wil dat dus doen... Ja. En het gaat natuurlijk allemaal via haar.
Het was haar idee ook, hè?
Ja, ik wil niet meteen die plot...
Maar
spoiler
aanvankelijk
alert,
was het natuurlijk ook vanuit die samenwerking.
Ja.
Het gaat op een gegeven moment een andere wending
krijgen. Ik denk dat je, maar ik weet niet of je bent... Het is hoog niveau. Het is echt... je moet.
Ja, je voelt ook heel erg die backup van TV2, hè? Die Deense... Er zit een heel journalistiek team achter. Ze hebben het heel integer aangepakt. En ik vraag me... Het voelt BBC-achtig, weet je? In termen van hoe dat wordt aangepakt. En ik denk soms dat daar in Nederland... dat het daar journalistiek... dat je daar niet altijd even sterk ondersteund wordt. Want het is een heel team. Het is die Matze, heet die, hè?
Matze Brugger, ja.
Ja, die is natuurlijk een goede maker... maar die heeft ook een heel team... van hele integere journalisten achter zich. En,
zeker.
En dan denk je van... ja, dat voel je ook wel heel erg. Ze hebben overal over nagedacht. En het wordt over veiligheid nagedacht. En ze hebben daar een heel team voor. Dus...
Maar ergens hadden ze het ook niet goed genoeg gedaan. Want ze worden zelf blamed.
Ja.
Want wat doe, kijk je daar vanuit jouw perspectief tegenaan? Zitten er voor jou dan ook nog, als jij kijkt, bepaalde kanten aan... dat je denkt van, nou, dat zou ik niet op die manier
Zullen
hebben
Zullen we dat even introduceren nog? Voor de mensen, voor de luisteraar die niet de serie heeft gekeken. Dus dit is het plan van Amira en het team van Mats Brugger... om eigenlijk, die Amira gaat weer terug... in haar oude rol, werkwijze. En al die criminelen komen bij haar over de vloer. En daar doet ze zaken mee. En vervolgens, in de laatste aflevering... is er eigenlijk een twist. Want Amira blijkt eigenlijk zelf nog helemaal in dat criminele circuit te zitten. En ze hebben heel duidelijk afgesproken van tevoren dat dat niet de bedoeling was. En eigenlijk vraag je je af, wie heeft hier nou de leiding? Wie is hier te vertrouwen? Wie is wie en waar kijken we naar?
Ja.
Of is dit een vooropgezet plan van Amira? En weten die sommige criminelen er misschien ook van dat ze in... Nou, dus dat had ik in ieder geval. Misschien is dat voor jullie wel.
Als verhalenverteller duidelijk. Natuurlijk ook een droom. Dat ze nog zo'n twist aan het eind hebben. Waar de held zich toch weer... ineens weer de bad guy blijkt te zijn. Dat is natuurlijk fantastisch.
En daarbovenop vertelt ze nog dat ze ook nog informant is. Toch bij de politie.
Ja. Ja, maar dat wisten de makers wisten dat van tevoren wel al. Dus dat is een soort. Zij wisten van tevoren dat zij informant was. Ze hebben dat niet gemeld aan de politie. Nou, dat vind ik ook een fascinerend idee, zeg maar. Is denk ik ook wel een soort raakvlak tussen de werelden. Omdat natuurlijk wij maken films over mensen die soms informatie hebben. We zien dingen gebeuren waar die misschien niet kunnen. Wat doe je daarmee, zeg maar? Maar ja, als OM heb je natuurlijk ook informanten die soms dingen weten of dingen zien. En die misschien ook voor jou, weet je, dat je ook niet precies helemaal weet. Dus het is.
Ja, waar ik een parallel zag was. En dat is natuurlijk verwijt wat je als officier in de zittingzaal krijgt. Op het moment dat je met informanten werkt. Dat wij ons laten sturen door de criminelen. En de informant niet te vertrouwen is. Eigenlijk was dat hetzelfde dilemma wat hier naar boven kwam. De documentairemaker bleek uiteindelijk niet de regie te hebben, maar Amira had de regie en die speelde dubbelspel.
Ja.
En waar ik dan de parallel zie, en daar als je het op tijdens een terechtzitting hebt, dan kijkt de rechter ook altijd, als het informante informatie is, overigens als het echt informante informatie is, dan mag je het niet als bewijs gebruiken, omdat je dan niet de herkomst van de informant. Maar als het gaat om een kroongetuige bijvoorbeeld, want daar zou je hier de beste parallel mee kunnen maken.
Ja.
Dan is wat iemand verklaart alleen maar bruikbaar als het in sterke mate wordt ondersteund door andere bewijsmiddelen. En ik denk dat het ook zo kan zijn, en dan is het voor de verdediging natuurlijk altijd belangrijk om te kijken of je een kroongetuige als onbetrouwbaar kan laten aanmerken. Dat je nog steeds kan zeggen, ook al liegt iemand op dat punt, dat wil niet zeggen dat zo'n kroongetuige op een ander punt niet de waarheid kan spreken. Dus dat is waar zo'n rechter naar op zoek is. Daar zag ik wel de parallel. Ben ik ook wel benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt, Joost. In dit geval, het feit dat ze dubbelspel speelt, maakt niet dat ze in die andere rol...
Maar ze was ook nog mol bij de politie. Dat staat ook in de titels aan het eind. Dus je denkt, ze werkte dus ook nog met de politie samen.
Ja.
Maar dat is dus ook weer, in die zin is dat ook weer een dubbelrol eigenlijk. Want je denkt, hoe kan dat de journalistiek en politie samen, dat hoor je eigenlijk ook niet zo te doen. Maar er zat een soort parallel dat ze dat alle twee deden. Dat begreep ik niet helemaal. Maar...
Nee, en ik denk dat daarvoor belangrijk is, maar dat kunnen wij allemaal niet beoordelen wat ze tegen de politie heeft verteld in die rol. Of dat
in de zaak
parallel loopt met wat ze bijvoorbeeld in die serie vertelt. Want dan zou dat wel wat betrouwbaarder zijn. En daarnaast had ze gewoon de eigen schimmige zaakjes nog.
Ja,
en,
zeker.
Ging ze gewoon door met het witwassen van geld.
Ja. En ik ben nog wel benieuwd, als we het hebben over de informanten, en wat zijn daar voor jullie allebei de spelregels in? Dus hoe ver ga je daarin? Michiel, jij bent betrokken of in de aanpak tegen de Hells Angels. Dan werk je misschien ook wel met informanten.
Ja, ik ben nu bestuurder, dus ik doe nu zelf geen zaken meer. Maar vroeger. Heb ik in Amsterdam jarenlang gewerkt als officier van justitie. En uiteindelijk ook verantwoordelijk voor de criminele inlichtingen kant. Daar hadden we altijd hele duidelijke afspraken met informanten. Dat is dat je nooit zelf betrokken mag zijn bij de strafbare feiten waarover je rapporteert. En dat is eigenlijk het belangrijkste. En vanuit de overheid, vanuit de politie, de toezegging dat je anoniem blijft. Dus we zullen er alles aan doen om je identiteit te verbergen. Maar het is niet zo dat dat allemaal koorknaapjes waren die een blanco strafblad hadden. Dus dat was altijd wel een beetje schipperen.
Ja.
Maar het kan best zijn, en nogmaals, het feit dat iemand crimineel is, wil niet zeggen dat hij op andere vlakken niet de waarheid kan spreken. En dan is het bijvoorbeeld een concurrent wegtippen. Maar je moet altijd wel heel scherp zijn dat dat soort motieven een rol kunnen spelen. Het is eigenlijk bijna nooit dat zo'n informant informatie deelt, omdat hij ineens...
Maar zijn dus ook wel redenen om te stoppen dan soms met een informant. Dus
dat gebeurt ook
in de rechtszaal wordt het natuurlijk beoordeeld door een rechter. Dan is een rechtersveld uiteindelijk een oordeel, maar dan ben je al best wel ver. Maar er zijn natuurlijk ook onderzoeken of zijn natuurlijk ook waarschijnlijk situaties waarin je op een gegeven moment denkt van ja, dit gaat niet meer, we stoppen ermee. En dat is ook wat in die film zien, is zij stoppen uiteindelijk met filmen. Of ze, ja, het project stopt eigenlijk, omdat het blijkt dat zij gewoon ja, een dubbelspel speelt. Maar ik kan me voorstellen dat daar... Dus dat zijn een soort van... Dat zijn dan de regels. Als iemand zich daar niet aan houdt, dan stop je zo'n informant. Of is het, dat kan ik me voorstellen dat je daar... Maar dat de ene officier daar wel weer de grens... Ja, ik weet niet. Snap je? Het is een,
nou, het lijkt... Over het algemeen zijn het niet de officieren...
Nou, weet ik niet, maar...
Het zijn niet de officieren van justitie die de zaak draaien. Die gesprekken met de informant. Dat trekken we uit elkaar.
Ja.
Juist om te voorkomen dat er een, iemand belang heeft van... ik wil die zaken rondkrijgen, dus maakt niet uit.
Ja.
Dus dat wordt echt wel met een afstand...
Wat je in vaak series...
Ze worden doorgelicht. En het feit dat je informatie van een informant gebruikt... wil niet zeggen dat je klakkeloos alles gebruikt... of dat je met willekeurig elke informant verder gaat. Dus op het moment dat je erachter komt dat iemand onbetrouwbaar is... dan stop je ook met iemand. Dan ga je niet die informatie...
Want jullie in die zaak van de Hells Angels had je die Angelo Diaz. Hè? Dat was dus een ex-angel die werd... die ging zeg maar praten over wat daar intern gebeurde.
Mm-hmm.
En dat moet je dan allemaal checken natuurlijk. Of dat,
zeker,
of
dat, daar zit een heel verificatieproces achter... en dat zit echt heel erg op details... En tegelijkertijd krijgt de verdediging in dat geval natuurlijk ook de kans om op al die details waar de politie een verificatieverbaal van heeft opgemaakt, te kijken of ze daar gaten in kunnen schieten.
Maar zo is het ook bijvoorbeeld, kijk, verborgen, dat is iets anders, maar die verborgen camera's, die mag de media mag niet zomaar verborgen camera's gebruiken. Mm-hmm. Hè? Ook niet bij bijvoorbeeld bij de publieke omroep. Daar zijn allemaal regels voor. Dat moet wel echt. Dan moet je voldoende reden hebben om aan te nemen dat er echt iets gebeurt wat legitimeert dat je dus die camera's ophangt. Dat hebben ze bij haar ook van tevoren allemaal moeten checken.
En hoe werkt? Want jij je hebt verschillende films gemaakt en met verschillende werkwijzen.
Ja.
Hoe is dat bij jou dan gegaan? Want je hebt ook wel eens met verborgen camera's gewerkt.
Ja, ik heb een keer een serie of een programma gedaan... dat heette Donordrama. Daar hebben we zo'n heel netwerk blootgelegd... van illegale nierhandel. En toen hebben we dus op een gegeven moment... hebben we eigenlijk via Facebook van die handelaren gevonden. En toen zijn we ook naar Bangladesh gereisd. En toen hadden we zo'n hele kamer ook overal. Maar wij hadden het dan iets primitiever dan de mensen in Denemarken. Maar echt in zeg maar... zakdoeken, doosjes, Kleenex doosjes van die cameraatjes. We hadden overal camera's opgehangen. En toen hadden we die jongens uitgenodigd, die handelaren. En gingen we daar over. Mijn vrouw was ook een filmmaker. Die presenteerde zich als iemand die een nier nodig had. En die ging daar zitten en met in die hoedanigheid met die handelaren praten. Dus wij zaten daar. En dat, maar van tevoren hebben we dat allemaal moeten checken met BNNVARA van... Ja, in dit soort situaties is dat gelegitimeerd dat je die camera's gebruikt. Want je mag niet zomaar qua privacy natuurlijk.
Ja, tuurlijk. Ja. Maar dit was...
Zwaar genoeg.
Ja.
En wat mij dan opvalt in Black Swan of Advocaat van de Onderwereld... is dat iedereen ook herkenbaar in beeld is. Niet geblurred of... Is dat...
Maar niet iedereen, hè? Best wel veel mensen zijn daar toch wel geblurred. Dat veel die miljonair, of waar ze het over hebben... dat hij zelfs biljonair is.
Ja, er is één in zo'n... Op een gegeven moment zitten ze in zo'n restaurant... en dan die is onherkenbaar, ja.
Ik wel heel benieuwd naar wie dat was.
Ja.
maar dat vond ik juist een uitzondering... want de meeste zijn gewoon de twee advocaten... de vastgoedjongen... Allemaal zonder.
Kennelijk omdat dat toch zeg maar te incriminerend, incriminating, ik weet het Nederlandse woord even niet, maar dat toch te zo heftig was. Die vassaar die daar, niet te veel.
Ja, dat het maatschappelijk belang dan zwaarder weegt, ja.
Dat wordt in ieder geval wel zeg maar door je mediaorganisatie wel, horen ze dat wel heel erg streng te bekijken van mag dat en kan dat en daar hebben ze ook juristen voor bij.
Het heeft in ieder geval, weet ik, tot heel veel procedures geleid met uiteindelijk deze uitkomst. Dus.
Bij Black Swan bedoel je?
Ja, in Denemarken. Ja. Dus daar zal die afweging dan zo zijn.
Ja.
En Joost, kun je nog wat vertellen? Dus we hebben het nu even over verborgen camera's. Over jouw andere werkwijzes. Wat voor Hoe ga jij te werk?
Nou ja, ik ben antropoloog. Ik heb antropologie gestudeerd. Dus dat vind ik ook. En dat is heel erg wat. Dat noemden ze dan tijdens mijn studie altijd participerende observaties. Dan ga je ergens naartoe. Ik heb toen zelf een keer bij een aantal monniken een half jaar in een grot gewoond. Die daar, omdat ik hun ging bestuderen en overschrijven. En dat is dus echt. Dan zit je daartussen en je observeert. Weet je? Ja. En dat die manier van filmmaken vind ik heel puur. Ook bij bijvoorbeeld, wat heb ik het ook bij Satudara gedaan. Dus dan ben je daar, omdat je daar dan binnen bent en vertrouwen wint en je camera toch als een soort flywheel on the wall.
En hoe begint zoiets?
Krijg je best wel veel.
Hoe begint zo, toch specifiek deze Satudara film? Hoe begin je? Waarom vertrouwen ze jou als kunstenaar?
Ja, in dat geval kwam dat een beetje omdat ik ook al een film had gemaakt over een andere gang. En dan word je weer geïntroduceerd. En het is toch een soort van netwerk van mensen die zeggen van, nou ja, deze jongen die. Ik had een film gemaakt over de Crips. Dat was een Haagse bende. En die hadden weer relaties met Satudara. Ja, weet je ook wel wat van.
Ja, je hebt het over het netwerk van mensen. Dan georganiseerde criminaliteit.
Ja, dus dat was in mijn geval. Was dat een soort van. Ja, ik kreeg letterlijk een intro. En toen heb ik daar. Was best wel spannend. Heb ik daar in de vergaderruimte bij de Satudara gezeten. De telefoon moest je buiten laten liggen. Zat ik daar met alle nationals. Dat zijn dan waren 12, 13 bazen. En die gingen dan met mij aan de tand voelen wat ik nou precies wilde en zo. En die gingen daarna, moest ik weg. En toen gingen ze vergaderen over of ze het gingen doen of niet. Gingen ze stemmen. Dus daar ging dat op een hele democratische manier eigenlijk.
Ja. Mooi.
Ja, mooi. Prachtig, ja.
En hoe ga jij dan om met dingen waarvan jij weet? Want je hebt natuurlijk nog net hoodfights gemaakt voor Pownet. Waar je ook natuurlijk, ja, je voelt de gedrevenheid van die jongen om dat te doen. Met allemaal hun eigen redenen. Ze doen dingen die voor wet verboden zijn. Hoe ga je daar dan mee om? Nu zie je allemaal veel open en bloot gebeuren. Bespreek je dat dan met hun? Van je doet nu dingen. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Want daar.
Er zijn natuurlijk grenzen. Hè? Kijk, ja. dit soort scènes die we zien met Black Swan, dat gaat natuurlijk veel verder.
Gaat veel verder, zeker.
Ja, ja. Ze weten die camera's, daar weten ze niks van. Dus die gaan helemaal open. En op zo'n antropologische manier, waar je met hun medeweten daar bent, nemen ze zich natuurlijk wel een blad voor de mond, ook zo nu en dan. En zijn ze voorzichtig. Dus je krijgt wel glimpjes van hoe het werkelijk in elkaar zit. Maar er blijft ook wel veel niet zitten.
Zeker, maar is het dan voor jou dat je soms ook dingen filmt die je dan bewust daar niet in doet? Of dat je denkt van, als ik dit erin doe, dan hebben zij een probleem? Of is dat een... Ik kan me voorstellen dat er soms spanningsveld is.
Zeker. Soms heb je ook het gevoel dat je hoofdpersoon wel een beetje voor zichzelf moet beschermen. En dan laat je misschien ook zeg maar dingen waarmee ze direct komen vast te zitten. Omdat ze iets stoms zeggen of zo, daar moet je wel voorzichtig mee omgaan, laat ik het zo zeggen. Ja.
Maar werkt dat ook zo? Dat je direct komt vast te zitten. Zijn die beelden uit die films direct bewijsmateriaal?
dat zou een hele mooie zeg maar stukje in een puzzel kunnen zijn als iemand op beeld wat doet of zegt. Dat zou gewoon als bewijs kunnen dienen. Maar daar zit voor mij nog wel even de vraag aan jou, Joost. Want daar zit altijd een spanningsveld. Hè? Ook vanuit ons, vanuit justitie, politie. Ik heb beide series docu's gezien. En dat geeft een fascinerend inkijkje. En tegelijkertijd zit er altijd wel, zeker als je bepaalde dingen eruit laat, dus niet het totale beeld laat zien, daar waar het namelijk pijn doet of spannend wordt. Toch altijd een beetje ook bij ons de gedachte. Ja, ben je niet aan het verheerlijken? Het ziet er allemaal mooi uit. Het is net zo'n gangster rap, zeker bij de Crips. Daar wil je bij horen als straatjongen misschien wel. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Hoe ga je daarmee om? Is dat voor jou een dilemma?
Ja, dat is wel. Kijk, je hebt natuurlijk ook te maken. Dat is het. Je hebt te maken met mensen waar je heel lang mee werkt. Hè? Dus ergens heb je ook een soort van. Ja, ik ben daar bij hun met Satudara ingegaan. Van ik zei, ik wil wel echt de rauwe kant van jullie laten zien. Maar er zijn ook best andere kanten die ik wil laten zien. De meer gevoelige kanten en zo. Dus daar dat is voor hun dan een beweegreden om toch mee te doen. Ze zijn er natuurlijk niet op uit om zichzelf zeg maar zo in de kijker te spelen. Dat ze vervolgens gearresteerd worden. Dat is niet hun insteek. Maar het gekke is...
Ook niet die van jou dus?
Nou, ja, weet je wat er dus uiteindelijk... Dat is het gekke. Bij die Satudara-film zijn scènes door het OM... ook echt gebruikt als bewijsmateriaal... om Satudara verboden te krijgen. De film begint met een enorme klap. Iemand wordt in elkaar geslagen. Die krijgt een zogenaamde bad standing. Die wordt eruit gegooid. Die scène is in de rechtszaal meerdere malen afgespeeld... en die wordt daar ook aangehaald als... nou, dit geeft een cultuur van geweld, symboliseert dit.
Ja, en ook de vergadercultuur die jij beschrijft net. Ja. De mate van georganiseerdheid.
Ja, ja. Maar ik denk misschien moet je... Kijk, ik ben niet een verlengstuk van justitie. Dus ik ben er ook niet om, zeg maar, jullie het op een presenteerblaadje... Ik ben er meer om een beeld te geven, om iets te signaleren. Als filmmaker, vind ik. En daar zitten dus grensgebiedjes in... die je tijdens zo'n montage... ja, spelenderwijs denkt van nou, dit wel, dit niet. Uiteindelijk gaat het om het totaalbeeld. En daar...
Wat neem je als je dan aan het spelen bent... Ik snap geen verlengstuk van justitie... maar neem je dan ook mee waar we het over hebben... dat je denkt van ja, het moet er ook niet te mooi uitzien. Dat
nou ja, het
denken,
meer,
van, daar wil ik bij horen.
Ik denk dat die klap een goed voorbeeld is... want die wilde zij er dus absoluut niet in. Dus daar heb ik... en dat heb ik toch gedaan. En dat werd me ook niet helemaal in dank afgenomen. Dus daar zie je dan toch ook wel weer dat je dus... ja, het is een beetje een soort van balanceeract bijna. En...
heb je daar achteraf dan nog, toen het uiteindelijk in de rechtszaal gebruikt werd, heb je daar dan achteraf ook nog problemen, maar is dat nog een issue geweest?
Nou, wat heel vervelend was dat ik als getuige werd opgeroepen om zeg maar te verklaren over wat er in die film gebeurt en de achtergrond. En ik kreeg daar allemaal vragen over. En dat vind je, dat is als journalist ook heel vervelend, of filmmaker-journalist. Omdat je toch je bronnen wil beschermen. Dus als je dus... Kijk, als ik wil... Het is natuurlijk... Dat noemt mijn advocaat het chilling effect. Dus als jij zeg maar als journalist of filmmaker gezien wordt... als iemand die... Ja, als je dat vertrouwen aan hem geeft... en vervolgens gaat hij in de rechtszaal gewoon een zaak aan elkaar knopen... en zorgen dat het helemaal kant en klaar als bewijsmateriaal dient... dan gaan we niet meer met die gast werken.
Nee.
Ja. Dus daar op basis daarvan zijn mijn advocaten ook... je kan gewoon zeggen van... ik wil me beroepen op mijn recht op bronbescherming als journalist... En dat heb ik ook gedaan in die zaak vooral. Omdat anders dan krijg je een soort knock-on effect. Dat mensen gaan zeggen van ja, maar met die gast gaan we niet werken. Want als ik ze mijn mond open doen bij hem, dan gaat hij het vervolgens...
Dus die beelden worden wel... Ja, het is wel, ja.
Dus het is een heel ingewikkeld iets. En ik denk ook bijvoorbeeld bij die Black Swan hetzelfde. Daar hebben ze natuurlijk gewoon... daar hebben ze natuurlijk iets blootgelegd. Maar zij willen ook... Ze horen niet het verlengstuk van justitie te zijn. Dus in hoeverre hebben zij dat gewoon zo... Hebben ze daarover verklaard in de rechtszaal? Ik weet dat niet in dat geval. Maar dat zijn wel hele gevoelige en ingewikkelde dingen.
Ja.
Voelt het vrij werk wat je maakt? Of voelt het toch nog ergens... Hè? Michiel gaat erop aan van... maar je bent geen verlengstuk van justitie. Maar je hebt eigenlijk al die belangen. Satudara, misschien de samenleving... of een soort jongere generatie in je achterhoofd. Ja. Voelt het nog als vrij werk?
Ja, kijk, met zo'n film over illegale nierhandel is het veel rechtlijniger. Dan denk ik, daar zie je iets wat heel fout is, wat gebeurt. Dan wil je dat aantonen. En dan vind ik het ook wat niet erg als dat gebruikt wordt door justitie. Ja. In het geval van zo'n motorbende kan je daar zelf ook nog gevaar bij lopen. Weet je, als je vervolgens in zo'n rechtszaal wordt, als getuige wordt opgeroepen, dan zou je bij wijze van spreken weer bedreigd kunnen worden om je verklaringen. Dat wordt alweer een stapje ingewikkelder.
Ja.
Dus er zitten allerlei kanten aan wel.
Ja.
Maar de basis is, denk ik wel, ook als je de parallel trekt, uiteindelijk staan we voor een groot deel voor hetzelfde. Democratische rechtsstaat, dat is een heel mooi begrip, maar dat gaat wel over uiteindelijk het bestrijden van ondermijnende criminaliteit. Het gaat om bestrijden van criminaliteit, maar het gaat ook over journalistieke vrijheid en bronbescherming. Dus dat zijn naast elkaar staande belangen die af en toe kunnen schuren. Nou, en in dit geval kan dat zo zijn, zonder dat je daarmee de ander tekort wil doen.
Ja, het hoofd van BNN Vara, documentaire zei wel eens een keer tegen mij, zo'n film is er, je bent niet het verlengstuk van justitie, maar die film kan wel gebruikt worden, jurisdictie, om met een vergrootglas te kijken wat ze wel niet kunnen gebruiken. Dat wel, in zijn optiek. Hè? Dus ja,
nou ja het,
je bent zeker, er wel te signaleren.
Je stelt wat bloot, ja. Of je legt wat bloot, je stelt wat aan elkaar. En dat is natuurlijk wel wat we steeds vaker zien, ook met onderzoeksjournalistiek, dat je ook internationale platforms hebt die echt met hele goede informatie bij ons komen. Mm. Die hebben wat blootgelegd. En dat gebruiken wij om een onderzoek te starten. Dus in die zin zie je ook die samenwerking wel.
Zeker, want bijvoorbeeld bij die nierhandel, de politie is daarna bij mij gekomen en die zei, wil jij hierover verklaren? Eén. En mogen we ook jouw ruwe materiaal gebruiken? En toen bleek uiteindelijk dat er niet genoeg Nederlandse connectie was. Dus mm-hmm. toen hebben ze er vanaf gezien. Maar dat daar ook weer, dan stapt een redacteur ook in en die zegt, ik weet niet of je dit nou moet doen. Dat gaat voor ons als journalistiek dan weer een stap te ver. Dus ja, die discussie blijft wel. Wij moeten wel op aparte gebieden blijven, ja. Zeg maar. Toch, denk ik.
Ja, ja, eens.
En even terug naar het begin waar we mee begonnen. De impact van de documentaire serie Advocaat van de Onderwereld op de Deense bevolking. Wat zijn de voor- en nadelen van het maken van, nou, een van jouw films kunnen we ook gewoon gebruiken op de samenleving? Dus voor justitie of voor het OM weten we, ja, dat kan bruikbaar zijn, dat is prettig. Maar wat zijn de voordelen en de nadelen misschien dus ook voor een samenleving? Als je ineens een inkijkje krijgt in die georganiseerde criminaliteit, misdaad of de onderwereld.
Of de bovenwereld.
Of de bovenwereld.
Ik denk,
ja, klopt. Of de bovenwereld inderdaad.
Voor mij is het meer de bovenwereld. Van de onderwereld weet je het, zeg maar. Zeg maar, je weet dat criminelen dingen doen.
Ja.
Dus het is voor mij meer de... en dat hebben we natuurlijk ook... Voor mij is het in de serie die we nu maken over deze... is het elke keer de fraude en de witte bordencriminaliteit die eigenlijk veel moeilijker in beeld te brengen is. Dus ik denk eerder dat de Denen een soort vertrouwen hebben in hun instituties. Dus het gaat meer over corruptie, zo van zo zijn wij niet. Ik denk dat die straatcriminaliteit, die is voor iedereen veel zichtbaarder.
Maar wat is daar dan het voordeel van? Dat
ineens... je dat ziet? Nou, ik denk dat er een zekere vorm van... ik denk dat je dat net zo goed als je... met het koloniale verleden bijvoorbeeld hebt. Van als je dat weg blijft duwen en je wil dat niet in jouw eigen zelfbeeld een plek geven, zeg maar, dan ga je anders in de wereld opereren. En ik denk dat met dit soort dingen hetzelfde is. Als jij als grote bedrijven en grote instanties... Boel Jan, vorige in aflevering zei hij het ook. Er zijn zoveel mensen met belastingrecht bezig die soort aan de ene kant doseren, aan de andere kant bij de grote firma's werken. Daar zit een vermengdheid in. En ik denk dat op het moment dat je die bovenwereld wil aanpakken en de hebzucht en de greediness en de moraliteit die niet bestaat, net zoals dat die bij de motorbendes misschien niet bestaat. Ik denk dat het grote zelfbeeld is wat kantelt. Ja, en dat mensen denken van ja, we hebben het allemaal goed met elkaar. We rijden toch allemaal in een mooie Tesla. Maar vervolgens, waar verdien jij je geld mee? Hoe moreel ben jij als advocaat? Hoe moreel ben jij als notaris? Aan wie geef je wel of geen advies? Snap je, als ik als reclamemaker kan ik kiezen om wel of geen tabaksreclame bijvoorbeeld te maken. Maar ga je als belastingadviseur ook zeggen, ik ga jou niet adviseren omdat je dit doet of dat doet of zus doet? Of wil ik gewoon zorgen dat jij zoveel mogelijk geld verdient? Dus ik denk dat is voor mij, zeg maar, als ik daarnaar kijk, zeg maar, voor de impact van zo'n serie. Wat dat doet met je zelfbeeld als land. Yeah. En het feit met die corruptie, dat je denkt van ja, het bestaat in Nederland wel of niet. Ja, je wil het gewoon eigenlijk niet zien. Dus hetzelfde als wat Erik Smit zegt. Er worden miljarden weggesluist met zo'n Cummings deal. En iedereen denkt, ja, nou ja, 20 tot miljard. Of weet ik veel. Weet je, snap je? Mensen zijn gewoon een beetje... Maar als er vervolgens iemand berovert op straat, vinden we dat allemaal verschrikkelijk. En moet diegene 10 jaar achter de tralies zitten, zeg maar. Ja, dat is denk ik voor mij het zelfbeeld. Dat je dat, en daarom denk ik dat het gewoon super belangrijk is dat je dit soort dingen maakt.
Ja. Dat snap ik wel. En ik denk als je kijkt naar Denemarken, gek genoeg, want ik heb op een gegeven moment een paar artikelen gelezen ook over het effect op die samenleving. Ja. Waar de Deense samenleving enorm veel verontwaardiging had, was met name het aspect van de belastingontduiking.
Ja.
Omdat het zo'n hechte samenleving is waarin het gebruikelijk is dat iedereen bijdraagt.
Ja.
En zeker als dat dan gebeurt door topadvocaten die juist als hoeder van de rechtsstaat zich ook presenteren, die dan vervolgens anderen helpt niet alleen crimineel geld, maar ook, nou, op een gegeven moment gaat het over een eetentje. Hoe kom je even makkelijk van je belastingschuld af? Ja. Dat had de meeste impact in.
Zeker.
En zo'n advocaat, dat vond ik ook wel weer interessant. Die is wel uit de maatschappij gegooid, volgens mij. Maar die is niet gearresteerd of opgesloten.
Nee, maar die vrouw is uit de ambt ontzet. Die adviseur. Die andere man is denk ik wel nog wel het advocaat actief. Ja, dat... Van zijn argument ook, want op een gegeven moment zegt hij dan van ja, ik zeg het om indruk te maken. Ja, dat is ook een soort, denk ik, ja.
Ja, dat had hij op Harvard geleerd.
Slim antwoord of zo van een sales pitch. Van ja, ik moet maar gewoon meepraten met iemand.
Maar hij gluipert wel weer weg.
Ja, hij slippert gewoon weer weg, zeg maar. En dat is gewoon dat ik denk van ja, weet je, dat vind ik gewoon een soort van de hypocrisie van die bovenwereld. Of ik denk dat als je daar meer het licht op laat schijnen, dan ga je misschien jezelf het beeld veranderen, zeg maar. Maar ik denk wel dat is bijna een soort hetzelfde als met motorbands. Ik denk van ja, die jongens doen waarschijnlijk niet al hun handel is illegaal. Want als ze een garage hebben en ze maken motors, dan is dat ze maken motor, maar ze doen ook andere dingen. En dat is denk ik een soort van rare grijs gebied. Maar die bovenwereld zit soms dus ook in dat grijs gebied.
Ja, ik denk dat het ook heel moeilijk onderzoeken is. Hè? Ja. Want je ziet die ene man die zegt, nou, ik heb 8 bedrijven die van de factuurfabriek.
Fabriek.
Dat hebben jullie natuurlijk ook. Hè? Dat is gewoon dat onderzoek moet ontiegelijk ingewikkeld zijn. Want
dat is het. Kijk, even de parallel met de motorclubs. Ja, daarvan kun je zeggen, die komen in ieder geval openlijk vooruit dat ze die 1%er motorclub zijn. En 1% heeft te maken met uitspraken uit Amerika in het verleden, waar iemand had gezegd, volgens mij een president zelfs, 99% van de motorclubs zijn... houden zich aan de wet en 1% niet. En dat is een soort geuze naam geworden. Ja. Nou, dan ben je in ieder geval transparant. Als het gaat echt om die facilitators uit de bovenwereld. Zeker de mensen inderdaad met een beschermde status als advocaat. Die extra bevoegdheden, geheimhouding, et cetera. Ja, dat maakt het natuurlijk dat je ook als het gaat over de ondermijning van de rechtsstaat, als dat soort mensen zich laat lenen om criminaliteit te faciliteren of om witwassen te faciliteren, ja, zegt de bijl aan de wortel van die rechtsstaat. Dus daar moeten we ook echt fors tegen optreden. Maar tegelijkertijd hebben zij natuurlijk ook alle middelen om het af te schermen. En dat maakt het ingewikkeld. Sowieso met die vermenging onderwereld, bovenwereld krijg je te maken met allerlei constructies waarbij facturenfabriekjes, maar ook allerlei constructies met vennootschappen, binnenland, buitenland. Je ziet geld met één muisklik, gaat het 3 keer de wereld over. En als wij daar achteraan hobbelen, moeten we een rechtshulpverzoek doen aan het ene land. Nou, dan duurt dat voordat je... En dan is het geld alweer weg en dan doe je rechtshulpverzoek aan het volgende land. Dus nou ja, daar zit af en toe wel wat spanning in wat wij kunnen bereiken.
Nee, dat snap ik wel. Je moet je aan de regels houden. Dat zag je ook in die serie Other People's Money. Zo'n vrouw die dan door dat Europese landschap worstelt als officier van justitie om maar achter dat geld aan te gaan. Het is een beetje alsof je op een fiets achter een auto aan... rijdt en moet hopen dat hij een lekke band krijgt, zodat je hem kan vangen. Ik bedoel, het is...
Nou, je hebt gewoon een gevoel van een tipje van de ijsberg. Hè? Dat er ontzettend veel gaande is. En dan heb je af en toe zo'n zaak als Black Swan en dan wordt het blootgelegd. Maar er is natuurlijk zoveel wat onzichtbaar blijft altijd.
Ja, en tegelijkertijd kan ik gelukkig wel zeggen dat we ook heel veel wel zien en heel veel wel oppakken. Maar dat wij steeds meer bezig zijn met het aanpakken van die facilitators. Ik had het net over die vennootschapsconstructie. Er zijn facilitators en die hebben gewoon echt op de plank, noemen we dan maar, constructies liggen met verschillende vennootschappen, met bankrekeningen eraan, zelfs telefoonnummers. En dat kun je gewoon kopen als crimineel. Dat is allemaal al voor je gedaan. Hoef je zelf niet meer over na te denken. Daar zit onze focus heel erg op. Eigenlijk meer die systeem aanpakken om te voorkomen dat dit soort systemen kunnen blijven bestaan.
Ja. Stel dat er in Nederland zo'n film of zoiets als dit gemaakt was, zou dat jou helpen in jouw werk? Zou je daar, deze film, ik neem aan dat veel mensen binnen jouw wereld hem ook gezien hebben, maar zou het jou helpen?
Ja, kijk, sowieso even in de algemene zin, zelfs Black Swan of de advocaat van de onderwereld helpt al om te laten zien en het besef te krijgen, dit is dus wat er gebeurt. Mm-hmm. Vind ik overigens ook wel een appel aan iedereen, want je ziet het gemak, en dan gaat het om ambtenaren, advocaten, maar politici. Maar het gaat ook om mensen die, als wij als samenleving wegkijken, en je noemde het net, je wil het niet weten, ver mm-hmm. van je bedshow, ja, die straatroof, die zie je. Dit zie je wat minder, maar de vermenging bijvoorbeeld van iemand van de motorbende die ook de eigenaar is van een van de grootste milieuafvalverwerkingsbedrijven en gewoon laat zien dat hij afval in de natuur of in een leefomgeving dumpt, mm-hmm. Dat raakt mensen. Ja. Ik heb dat wel eens in een interview gezegd. Milieucriminaliteit is sluipmoordenaar. Je gaat er ook aan dood, alleen het duurt heel lang.
Ja.
Ja, dat is wel wat hier aan de hand is. Dus als wij daarvan weg blijven kijken, en dat vind ik hetzelfde met allerlei fiscale fraudes. Heel veel mensen denken, ja, zwart werken, ach, wat maakt het uit? Ja, het maakt uit. Hmm. Want dat is precies uiteindelijk waar het gaat, waar het begint met dat soort kleine dingetjes. En
ja. Zeg je dan eigenlijk hier over deze onderwerpen, zou ik willen dat een kunstenaar zijn tanden inzet?
Zeker.
Joost, aan de slag. Ja. Heb jij ook nog? Ik ben ook wel benieuwd, want dit is heel duidelijk. En ook een oproep aan jou, maar ook anderen voelen niet verplicht. Zijn er voor jou onderwerpen, subculturen, waarvan je denkt, nou, hier wil ik nog wel mee aan de slag?
Bedoel je in het criminele gebied?
Toch wel. Ik denk dat dat het leukste is voor deze podcast om het daarover te hebben.
Ja, nou ja, maar ik bedoel, Black Swan, die moet hier eigenlijk ook gemaakt worden.
Ja.
Ja, dat vind ik wel echt. Het is wel echt briljant.
Zou je dat zelf willen doen?
Dolgraag. Maar het ligt dus wel heel erg...
Kom maar door.
Maar bij die Madsen of die maker zegt ook aan het begin van, ja, zo'n kans krijg je als journalist, krijg je maar één keer in je leven, krijg je zoiets op je bord.
Ja.
Het is ook maar net, ja, het moet ook op je pad komen. Want het is natuurlijk gewoon allemaal heel verborgen. Tuurlijk. En tricky. En
maar je hebt een netwerk. En hoe, oké.
Mensen kunnen zich melden bij Joost.
Mensen kunnen zich melden bij Joost. Hè, moet je,
ga ik er eens een slipstream, ga ik zo.
Maar
of
hoe
Michiel
zou
kan
jij...
mij tippen misschien.
Ja. Absoluut.
Ik kom helemaal aan de achterkant als jij klaar bent. Dan kijk ik graag. Ja.
Hoe zou jouw werkwijze zijn voor deze Nederlandse Black Swan / advocaat van de onderwereld?
Hoe mijn werkwijze zijn. Ja, het is natuurlijk echt wel heel moeilijk te zeggen, want het hangt heel erg af van wat voor iets het is.
Tuurlijk.
Maar zo, als je echt onderzoek gaat uitvoeren, dan moet je ook, denk ik, in de journalistenstoel gaan zitten, zoals dit team dat ook gedaan heeft. En wat ik ook, dat is een ander soort film als, zeg maar, ergens binnen en een sfeer weergeven, wat ik heb gedaan met motorclubs. Ja. Dit is echt onderzoeksjournalistiek. En dan kan bijvoorbeeld, ja, ik bedoel, als je het voor elkaar krijgt dat wetten veranderd worden, dat is natuurlijk de ultimate.
Ja.
Gewoon, hè? Dat is wel echt waanzinnig als je dat voor
dan
elkaar
heb je wel iets maatschappelijks aan elkaar gesteld.
We hebben het bij BNN altijd over kamervragen. Weet je, als iets kamervragen op. Maar dit gaat natuurlijk nog 10 stappen
verder. Dit is next level.
Ja, dus dat zij is natuurlijk gewoon journalistiek. Ik denk dat ze er vast heel veel prijzen mee hebben gewonnen. Want het is gewoon wel echt iets heel bijzonders. Weet ik niet. Maar
zijn er dingen die je anders zou doen?
Ja, daar ben ik ook benieuwd naar.
Nou, wat ik soms gewoon stilistisch een beetje irritant vond, is dat ze wel, ze doen net alsof de kijker echt heel dom is. Ze leggen alles 100 keer uit weer. Oh, en dit weer was het zo. En een flashback zus. En alles wordt herhaald. Daar hou ik niet zo van. Maar ja, dat is
meer stilistisch.
Dat is, dat maakt het, dat hoeft niet. Dus dat heel verhaling in. En ik dacht van ja, nou, er zit een hele goede focus in, maar je denkt wel heel erg van, nou, wat is er nog meer wat jullie niet gebruikt hebben? Maar ik vond het anderszins, vond ik het ook gewoon heel goed in elkaar zitten.
Want had je, ik ben benieuwd, zou je zelf een rol, want deze Mats Brugger, die speelt zelf ook hij is te zien. Hij is onderdeel van de serie. Zou je jezelf ook onderdeel maken van de serie? Of zou je meer achter de schermen
Ik ben er niet zo'n talent in. Ik heb ooit iets met Wilders gedaan. Daar zat ik heel erg in. En dat vond ik... Ik ben daar niet zo'n type voor. Dus voor die handel met
die nier.
Met de nierhandel heb ik mijn vrouw toen ervoor gezet. Die ziet er ook veel leuker uit. Die is zeg maar de onderzoeker. En dus je moet er ook een soort van confidence. En ik vind die Madsen ook wel een heel, heel excentriek type. Met dat jasje zo en hoe die daar dan zo zit. Dat is heel apart.
Ja.
Maar
Oké, helder.
Ja. Nee, ik zei het zo.
Michiel, wilde je ook nog iets?
Ja,
onderbrak je een beetje. We gingen tegelijk.
Nee, waar ik aan zat te denken is, hoe zou jij omgaan met uiteindelijk als je zeg maar op het punt komt dat je denkt, ik word ook belazerd. Zou jij dat dan ook helemaal zo in beeld brengen of zou je dan stoppen?
Zoals zij het gedaan hebben.
Ja.
Nou, ik denk dat daar dan ook wel, dat is natuurlijk zoiets prachtigs, vertellend en dramaturgisch, ja, dat je denkt dat ik gewoon niet laat liggen. Dus dan ben je in dat opzicht ook wel weer, denk ik. Maar ik denk dat je enorm belazerd voelt, ja. In dat die Madsen, dat hij zich heel belazerd heeft gevoeld, dat zij ineens, bedoel je dat?
Ja, zeker.
Ja. Ja, dat vond ik wel, dat is wel heftig, denk ik.
Ja, dus eigenlijk stap over je eigen emoties en gebruik het als goed materiaal.
Het is bijna ook naïef, want het feit dat zij dan, je zou bijna kunnen zeggen dat je haar, als je zo'n project doet met iemand die zo hoog spel speelt, zou je bijna kunnen zeggen, want ze hadden een beveiligingsorganisatie. Ik zou bijna denken, waarom heb je haar niet gewoon geschaduwd, snap je? Hij vertrouwde haar volledig, zeg maar. Dus dat is ook het ding van, je kan wel iemand vertrouwen, maar ja, ik weet niet, ik kan me voorstellen dat je, en als de politie, snap je? Dus dat, ik vond dat op een gegeven moment een beetje een grijs gebied. Dat ik dacht van, hij was ook heel overtuigd van zichzelf misschien wel. Dus van, ik word niet belazerd. Daar had ik zelf wel iets van, oké, maar waarom heb je haar dan niet als die vriend? Want ja, op een gegeven moment komt er iemand bij en die stapt in die auto en denkt van, ja, ik weet niet.
Aan de andere kant, het is ook ergens opportunisme natuurlijk. Ik bedoel, je zit, wat ze natuurlijk al bloot hadden gelegd, ook al is zij nou wel of niet te vertrouwen, die mannen die praten met haar en dat
zeker
staat op camera. Dus dat heeft ze toch? Ja. Dus dan
zeker.
Ja,
denk maar het is meer van dat ze je dan tegen zichzelf keert. Dan denk ik van, dan voel je ergens voelt hij zich misschien, ik weet niet, misschien heeft zij zich ook wel onaantastbaar.
Of is dat ook in scène gezet? Dat hij dacht, voor de film is het goed dat ik haar vertrouw. Ja. Maar eigenlijk weten we natuurlijk wel het risico. Maar daar gaat, ja, het is ook heel dramatisch en
theatraal.
Toch dat je denkt van, hij vertrouwde haar vol en toen is hij genaaid.
Ja, maar het is lastig. Ik vind het heel ingewikkeld. En ik zou zelf, als ik zou zelf misschien nog dat is bijna lastig, maar je zou bijna een soort, net zoals dat je in een boek hebt, heb je een soort epiloog soms. Je zou bijna nu een vijfde aflevering moeten maken over de impact en wat er nu allemaal speelt. Ja. Want bijvoorbeeld ik las ergens dat die Lise weer, die Faisal die in die film zit, in die motorbende, die heeft nu weer een claim op haar huis gelegd, omdat een van zijn bedrijven failliet is gegaan. Waar zij dat geld voor over de rekening liet lopen, zeg maar. Dus hij heeft nu beslag gelegd op haar huis. Ja, denk je van, ja, hoe dan? Snap je? Het stopt niet.
Er wordt wel veel over geschreven nog. Dat is ook nog wel interessant, ook voor jullie, voor de luisteraar, voor ons. Mocht je na deze kijk van deze serie denken, hoe nu verder? Er wordt genoeg over geschreven nog. Dus dat is ook.
Nee, we zullen wat artikelen in de show notes.
Laten we die artikelen in de show notes zetten. Goed. Mensen, we zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor dit fijne gesprek. Voor de luisteraar, je helpt ons enorm door de podcast te delen met anderen en je te abonneren. Tussen Kunst en Misdaad wordt je aangeboden door Riek Amsterdam Amsteland en gemaakt in samenwerking met theatergezelschap Wat We Doen, podcast Taylor, Insja Klinkenberg, Julius Ponte en mijzelf, Sherilyn Adriaans. Heel graag tot de volgende Tussen Kunst en Misdaad.